Gemeente, het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen kunt u vinden in het Matteüs-evangelie, het 16e hoofdstuk, de versen 21 tot en met 28. We noemden u Matteüs 16, de versen 21 tot en met 28, maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Lezen we het Matteüs 16, de versen 21 tot 28. Van toen af begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, zijt u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus: Ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot. Want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, dit zal het zelf verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het zelf vinden. Want wat baat het de mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijn vaders met zijn engelen, en alsdan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, de welke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des mensen zullen zien, hebben zien komen in zijn koninkrijk.
Gemeente, het is vanavond de 49ste zondagsafdeling die aan de beurt van behandelen is. Zondag 49, en daar lezen wij: Welke is de derde bede? U wil geschieden, gelijk in den hemel. Alzo ook op de aarde, dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn, opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen, tot zover. Het gaat hier dus over de derde bede. En dan willen we letten vanavond op een drietal gedachten. Ten eerste stil te staan bij de wil van de mens. Ten tweede te letten op de wil van God. En ten derde te letten op de wil van de engelen. We noemden nu dus de derde bede. Ten eerste stil te staan bij de wil van de mens. Ten tweede te letten op de wil van God. En ten derde stil te staan bij de wil van de engelen, volgen, daar heeft de Heere over gesproken. Het gedeelte wat ons is voorgelezen, Matteüs 16. Volgen, ja, maar dat kost zelfverloochening. Volgen, oh, dat lijkt soms zo gemakkelijk te gaan. Maar als hij nu een weg inslaat en gaat naar een plaats waar we niet willen, dan valt het niet mee. Jazeker. Als we mogen volgen en hij gaat naar plaatsen waar het goed is. En hij leidt ons in wegen waarin de kerk mag geloven. Hij is het fundament van mijn zaligheid. Hij is het fundament waarop ik gelegd ben geworden. Oh, als die kerk een ogenblikje om mag zien, terug mag blikken en dan mag komen in het terugblikken op een plaatsje waar hij tot hun ziel gesproken heeft. Ja. Heere, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. Want als hij tot de ziel spreekt, oh, dan is het alsof dat de hemel in het hart afdaalt. Ja, dan kun je wel zeggen, uw wil geschieden. Maar als hij zich weer terugtrekt, of ik kijk weer een andere kant uit, dus mijn oog dwaalt af, is niet meer op hem gericht, maar mijn oog dwaalt af. En het is de wereld die mijn oog weer trekt. Ja, dan wordt het anders. Want dan blijft er van dat volgen wat ik me zo vast had voorgenomen. Dan blijft er van dat volgen niet zoveel meer over. En dan maak ik die schuld die er toch al lag, elke dag alleen maar groter. En in die weg laat de Heilige Geest me zien dat ik lig onder het heilige recht van God. En als er dan tegenslag en tegenspoed op mijn weg komt, dan ben ik zo genegen, hè, om die vuist omhoog te steken, om te vechten tegen dat heilig recht. Oh, dan probeer ik onder dat kruis uit te komen. Dan probeer ik om dat kruis van me af te schudden. Dan probeer ik om aan dat goddelijke recht betaling aan te brengen. Ja, hoe dan? Nou, door mijn leven te beteren. Door het nog beter te gaan doen dan dat ik het voorheen al heb geprobeerd. Nee, dat is niet vragen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Want dat is nu juist vechten tegen de wil van God. Weet u, in zulke ogenblikken, ook al ben ik niet vreemd van genade, in zulke ogenblikken, dan is er niets van die vrede met God te bespeuren in mijn hart. Nou, zo was het bij Jacob ook. Al deze dingen zijn tegen mij. Ja, Benjamin moest mee. De kinderen die kennen de geschiedenis wel. Benjamin moest mee. Simeon die was al in Egypte achtergebleven. En Jozef is er niet. Al deze dingen zijn tegen mij. En was het met de weg niet eens. Terwijl hij niet besefte dat die weg die de Heere met hem ging, nu niet tegen hem was, maar juist tot zijn nut zou zijn. Om door middel van de kastijding geoefend te worden. Ja, maar dat geeft de Heilige Geest pas later te beseffen. Want met het opnemen van mijn kruis en het volgen van Jezus, waar komt die ziel dan terecht? Als die ziel nou zijn kruis op mag nemen en hij mag Jezus volgen, waar komt die ziel dan terecht? Ja, dan kom je bij het kruis van Jezus terecht. En aan de dag van vandaag, dan hoor je zoveel mensen roemen in dat kruis van Jezus. Maar weet je wat de Heer zijn volk gaat leren? Ja, dan hebben ze hun kruis opgenomen. En dan hebben ze die voetstappen van die meester gedrukt. En dan komen ze in het drukken van die voetstappen bij dat kruis van Jezus uit. En weet u waar ze dan onder komen te liggen? Dan komen ze onder dat heilig recht van God te liggen. Jazeker, daar heeft die ziel geworsteld om er onderuit te komen. Maar daar is ook de bediening van de Heilige Geest, die een ziel door de liefde in het hart is uitgestort, doet buigen onder dat recht. En dan wordt het waar wat de Heere hier zegt in dat voorgelezen gedeelte. Hè? In dat 25e vers. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, ja, dat wil ik wel. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Oh, dat is toch een woord tegen de mens in, of niet? Mijn leven te moeten verliezen. Ja. Maar als ik daar gebracht mag worden, waar ik met Gods wil vereend word, en ik moet mijn leven gaan verliezen onder dat heilig recht van God, dan wordt het toch waar hier van binnen. Uw wil geschieden. Ja, maar dan wordt het toch sterven. Ja, dan wordt het verliezen. Dan wordt het sterven rechtvaardig. Dat heb ik verdiend. David ook. Uw doen is rein. Uw vonnis is gans rechtvaardig. O, beseffen we, dat is nou de beoefening van de bede. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En wat een gezegende vrucht. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Nee, niet grijpen, maar vinden, ontvangen, krijgen van hem, die aan zijn kruis, op die kruisheuvel Golgotha, stierf. En daarmee deed hij de wil van zijn vader. Oh, wat een wonder, hè? Het leven vinden in hem die stierf. Het leven vinden in hem die zelfs begraven werd. Maar dan dat leven te mogen ontvangen uit hem, die op de paasmorgen uit dat graf mocht uitgaan. Wat een bijzondere vrucht, hè? Als je dan zo je kruis op je mag nemen en hem mag volgen. Wat een gezegende vrucht van uw wil geschieden. Weet u, het wordt de bede van de burgers van dat koninkrijk der hemelen. Uw koninkrijk komen. Daar ging het de vorige zondagsafdeling toch over. Nou, dat wordt nu de bede van de burgers van dat koninkrijk. Die burgers die vragen om uitbreiding van dat koninkrijk. Die burgers die willen leven naar de wetten, naar de regels van dat koninkrijk. En ze moeten ingaan leven, dat kan ik niet, dat kan ik nooit, zoals de koning van dat koninkrijk dat van mij vraagt. En daarom vragen zij met de dichter, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Oh, dat zijn wel andere woorden, maar inhoudelijk is dat hetzelfde als deze bede van vanavond. Uw wil geschieden. En als het nou over Gods wil gaat, ja, dan moeten we daar een onderscheiding in maken. Want dan kunnen we spreken over Gods geopenbaarde wil. En we kunnen ook spreken over Gods verborgen wil. En ja, dat gedeelte van Gods wil wat verborgen voor ons is, ja, dat kunnen we niet weten. Dat kan dus ook nooit een regel zijn om naar te leven. Maar alles wat de Heere met betrekking tot zijn wil aan ons heeft geopenbaard, ja, dat wel. En hoe heeft de Heere dan zijn wil aan ons geopenbaard? Wel, dat doet hij door middel van zijn woord. Dat doet hij door middel van zijn wet. En als het gaat over dat gedeelte wat verborgen voor ons is, ja, dan gaat de Heere van die verborgen wil elke dag een stukje aan ons openbaren. Want we weten vandaag niet wat morgen God wil. Als het gaat over zijn verborgen raad. Als het gaat over de regels van dat koninkrijk. Ja, dat staat zwart op wit. Dat horen we elke zondagmorgen in de 10 geboden aan ons voorlezen. En zoals de Heere dat in zijn woord heeft geopenbaard. En nu wordt hier dus gevraagd, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En dan geven onze vaderen daar uitleg aan. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. En dan begrijpt u het al. Degene die de bidder is van dit gebed. Ja, die is niet vreemd van genade. Want anders dan bid je deze bede niet. Hier in het leven van deze bidder wordt iets zichtbaar van de liefde Gods die in het hart van die bidder is uitgestort. Uw wil geschieden. Jazeker. Kan ook zo anders zijn in het leven van de kerk. Jawel, dan is de liefde van God wel uitgestort. Maar als die uitgestorte liefde niet in oefening is, ja, dan hebben we net Jacob al genoemd als voorbeeld. Nee, dan is de liefde niet in oefening en dan roept hij het uit. Al deze dingen zijn tegen mij. En weet u, als het me voor de wind gaat, dan is het zo makkelijk om te bidden, uw wil geschieden. Hè? Uw wil geschieden. Als het me voor de wind gaat. Maar o, wat is het een grote genade als we leren bidden, uw wil geschieden, als de Heere ons tegenkomt. Als de Heere ons tegenkomt met tegenslag, met tegenspoed. En om dan te vragen, nee, niet alleen maar met onze lippen, maar om dan te vragen met ons hart. Uw wil geschieden. En dan gaat in het leven van Gods volk ook menig keer die vuist omhoog. Want o, als de Heere aan ons of aan het onze komt, dan zijn we het er niet mee eens. Nee, niet alleen maar in het leven van een onbekeerde. Maar ook in het leven van Gods volk. Keren we ons tegen die wil van God. Dan hebben wij een verkeerde wil. Dan hebben wij een verdraaide wil. De eerste gedachte die noemden we toch de wil van de mens. Mens van nature. Die wil met God niet te maken hebben. Wil de Heere niet dienen. Wil naar hartelust de wereld dienen. En ook in het leven van de kerk. O, dan kunnen er van die ogenblikken zijn dat ze niet onder God terecht kunnen komen. Wat is het leven dan moeilijk, hè? Nee, dan dragen ze geen vrucht. Nee. Zulke tijden en ogenblikken, dan hebben ze een vruchteloos leven. Maar wat een wonder als je onder God terecht mag komen in je leven. Ook al komt de Heere met zware slagen. Moet u maar eens denken aan Eli. Dat is die oude priester uit de geschiedenis van die jonge Samuel. De kinderen die kennen de geschiedenis wel. Op een ogenblik komt er een man Gods. En die komt hem het oordeel van zijn huis aanzeggen. Dat is Gods woord. Een man Gods die hem het oordeel over zijn huis komt aanzeggen. En dan zegt die man Gods, en wie het geweest is, daar staat geen naam bij. Maar het was wel een die was door de Heere gezonden, dat bleek later wel. En dan moet die man Gods gaan zeggen, en je twee zonen, Hofni en Pinehas, die zullen nu op één dag sterven. En als je dan de beoefening mag hebben, mag krijgen. Zoals die oude Eli dat mocht krijgen. Hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen. O, wat een wonder. Ja, maar hoe kan die man dat dan zo zeggen dan? Wel omdat de liefde van God in zijn hart in oefening was. En hij mocht onder de Heere terechtkomen. Jazeker, kan ook anders. O ja, in het leven van David is dat ook wel gebleken. In het leven van David zijn de momenten aan te wijzen dat hij dwars tegen de wil van God inging. Daar had hij bij Ziklag als het ware een eigen koninkrijkje opgericht. Maar dat eigen koninkrijkje dat werd op een ogenblik verbrand. Zo vond hij het terug als een rokende puinhoop. En dan, dan mag David onder God terechtkomen. Ja, hoe weet u dat? Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Wat een wonder als je op dat plekje met alle tegenslag en kruis op dat plekje terecht mag komen. uw wil geschieden. O, die bede beoefenen. Nee, dat kan nou nooit in eigen kracht. Daar hebben we de kracht van de liefde van God voor nodig in ons hart. Tweede gedachte hebben we genoemd. De wil van God. Wat zeggen onze vaderen hier? Ja, dan moeten we onze eigen wil verzaken. Als ik wil leven naar de wil van God, dan moet ik mijn eigen wil verzaken. Oh, dan is het eigenlijk een gebed tegen mezelf. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel. Nou ja, in de hemel gebeurt Gods wil. Alzo ook op de aarde. Ja, dan moeten we eerst eens gaan kijken hoe het is in mijn eigen hart. Onze eigen wil verzaken. Dan moet ik mijn wil gaan stellen onder de wil, onder de weg van de Heere. En dat is zo vaak een gebed tegen mezelf in. Want ja, mijn zaak moet maar eens worden afgebroken. Of mijn gezondheid, die moet maar eens een knak krijgen. Je komt bij de dokter en die zegt, meneer of mevrouw, u hebt een ongeneeslijke kwaal. Uw wil geschieden. Weet u, dat kan alleen maar als er een druppeltje van die bovennatuurlijke liefde in mijn hart valt. Begrijpt u nu waarom dat Jacob het heeft gezegd? Al deze dingen zijn tegen mij. Benjamin moet je, wil je meenemen, Simeon is al in Egypte en Jozef die is er niet. Gij lieden, gij berooft mij van kinderen. Al deze dingen zijn tegen mij. O, wat ik nou ook die jongen nog kwijt moet raken. O, dan zal ik met mijn grijze haren in droefenis in mijn graf neerdalen. En wat staat hier nou? Ja, uw wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Zonder enig tegenspreken. Dus hier is iemand aan het woord, die kent zichzelf. Kennen wij onszelf ook al? Hier is iemand aan het woord die weet dat hij, dat zij een tegenspreker is. Hier is iemand aan het woord die weet van zichzelf dat hij uit en van zichzelf niet wil en niet zal bukken om zich te onderwerpen aan de wil van God. Daar is de liefde van God voor nodig in mijn hart. En die liefde tot God en die liefde van God, die heeft nou zo'n grote kracht. Dat volk van God in de meest droeve omstandigheden en in het zwaarste kruis dragen, kan buigen onder de wil van God. In de geschiedenis van Aaron weten we het. Twee zoons op één dag, omdat ze onheilig vuur hadden aangestoken, terwijl de Heere dat verboden had. En ze sterven. Doch Aaron zweeg stil. Zou er dan geen droefheid geweest zijn in zijn hart? Jazeker, zeker is er droefheid geweest in het vaderhart. Die twee zonen, Nadab en Abihu, dat was eigen vlees en bloed van Aaron. Doch de liefde tot het recht van God deed hem buigen onder het oordeel van God. O, als de liefde in oefening is, dan is mijn wil onderworpen aan de wil van God. Gods wil. Ja, dan moet die liefde wel in oefening zijn. En weet je, als die liefde in oefening is, en die ziel die moet eens omkijken naar tijden dat hij met de vuist omhoog stond, dan wordt dat nog tot zonde en tot schuld. Dan ben ik het met de wil en de weg van God niet eens geweest. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Naomi. Dan komt ze daar terug in Bethlehem. Nou ja, ze is tien jaar weg geweest, hè. En dan komt ze daar terug in Bethlehem. En dan zien die inwoners van Bethlehem die vrouw daar door die poort naar binnen komen. En ze kijken ze aan en ze kijken ze na. En vervolgens kijken ze elkaar aan. En dan zeggen ze, is dit Naomi? En dan zegt ze, noem mij niet Naomi. Maar noemt mij Mara. Want de Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. Ja, maar wat hebben die inwoners van Bethlehem en dan aan Naomi gezien? Nou, ze weten dat ze weggegaan is met een man en twee jongens. En nu komt ze terug zonder de man en zonder twee jongens. En dan heeft ze nog een jonge vrouw bij zich. Is dit Naomi? Wat is er niet veel gebeurd in die 10 jaar tijd daar in Moab? De man kwijt, de twee jongens kwijt. Een van die twee schoondochters is in Moab achtergebleven. Noemt mij niet Naomi, noemt mij Mara, want de Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. En eigenlijk, nee, het is geen aanklacht tegen God, maar het is een aanklacht tegen zichzelf. Het is een belijden van een handel en een wandel waarin ze het met de weg van de Heere die een hongersnood zond in Israël niet eens was. Ze wenste daar niet onder te buigen. Ze wenste zich niet te onderwerpen aan de wil en het handelen van God die een hongersnood zond in Israël. En zo zijn ze buiten de weg, buiten de wil van God, als gezin naar Moab getrokken. En daar heeft de Heere haar alles afgenomen. O, wat een diepe, diepe weg. Voordat ze het dan bij haar terugkomst uitroept tegen die twee schoondochters die meegegaan zijn, in ieder geval tot aan de grens. En dan zegt ze tegen die twee schoondochters, het is mij veel bitterder dan u. O, dan staan daar die twee schoondochters te wenen, die meegegaan zijn tot aan de grens. En dan ziet ze daar die wenende schoondochters staan. Want die hebben ook wat verloren. Het is niet alleen Naomi die de man kwijt is en de twee jongens. Maar die twee schoondochters, Orpa en Rut, die zijn ook allebei hun man kwijt. En dan vloeien daar de tranen. Op een ogenblik dat er een beslissing moet vallen. En dan zegt ze, het is mij veel bitterder dan u. Nee, niet alleen omdat zij ook behalve haar twee zonen, die de mannen van die schoondochters zijn geworden, kwijt was. Ook ter man moest verliezen. Nee, daarom niet alleen. Waarom is het haar dan zo bitter geworden? Omdat ze niet kon buigen onder de wil van God. Omdat ze niet wilde buigen onder de kastijdende hand van de honger daar in Israël. Want die slaande hand, die was haar schuld geworden. En daarom, het is mij veel bitterder dan u. En als dan de liefde weer in oefening wordt gebracht, en ze komt haar arm en berooid in Bethlehem terug. Dan zegt ze, nee, noem mij niet Naomi. Want van die lieflijkheid, daar is niks van overgebleven. Noem mij maar Mara. Bitterheid. O, ziet u. Als een mens nou niet wil buigen onder die wil van God. Wat heeft die ziel, wat heeft die mens dan een slecht leven? Maar wanneer de liefde weer in het hart in oefening wordt gebracht, oh, dan wordt die vraag, geboren, verzoende zware schuld, die mij, die ons met schrik vervuld. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden, want ik was het met uw wil niet eens. Zie je, dan krijgt dat volk ook een zondeverzoener nodig. Een borg, een middelaar, mijn zonde, uit mijn onwil voortvloeiend, moet verzoenen bij God. En wie is dat? Weet u, dat is nou degene die het gezegd heeft. Het is mijn spijs. Het is mijn spijs, het is voor mij eten en drinken. Dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft en zijn werk volbrengen. Zijn werk volbrengen. En dat hield wat in. Dat hield voor Christus een weg in van kribbe naar kruis. O, wat een gewilligheid heeft hij daar aan de dag gelegd. En nu leert hij hier zijn jongeren, nu leert hij hier zijn kerk te bidden. U wil geschieden. En nu moet de kerk in gaan leven, als daar dan iets mag zijn van de beoefening van die liefde en dat willen doen van de wil van God. Dat het maar een klein beginsel is wat hier gevonden wordt in het hart. Een klein beginsel is wat ze aan de dag kunnen leggen van die nieuwe gehoorzaamheid om naar de wil van God te leven. Ja, vanuit de liefde willen ze helemaal leven, volkomen leven, tot naar de wil van God. Maar ze moeten erin gaan leven dat het een klein beginseltje is. En dat doet vragen, ja, dat tekort, dat inleven van dat tekort, dat doet vragen. Uw wil geschieden. En weet u, dan stellen onze Heidelbergers, die stellen ons de engelen in de hemel tot een voorbeeld. Dat is de derde gedachte, de wil geschieden. van de engelen. We zullen eerst gaan zingen. Zingen van Psalm 86, het eerste en het zesde vers. Neig, o Heer, uw gunstig oren om mij in mijn angst te horen. Ik ben ellendig, diep in nood, gans van hulp en heul ontbloot. En het zesde, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Wat er volgt in het eerste en het zesde vers van de 86e psalm. de wil van de engelen. Want de beden die luiden, u wil geschieden gelijk in den hemel. Dus, met andere woorden, in de hemel, daar doet men uw wil. En zoals men daar uw wil doet, moet dat hier op deze aarde ook gebeuren. Dan stellen onze vader en de engelen tot een voorbeeld. Opdat al zo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Dus daar in de hemel, daar gebeurt Gods wil. Met andere woorden, daar keert niemand zich tegen Gods wil. Jazeker. Het is een keer gebeurd. Zoals het in het paradijs ook gebeurd is. De mens die viel van God af. Voordat de mens van God af viel, was er ook een engelenval. Een engelenopstand. Maar die staande gebleven engelen, die doen Gods wil. Ja, de zielen van de gezaligden ook. Want die zijn ook in de hemel. De zielen van de gezaligden doen net als de engelen Gods wil. Nee, in de hemel kan de kerk niet meer tegen God opstaan. Hier beneden in het strijdperk van het leven wilde de kerk, ja als de liefde in oefening is, wilde de kerk tegen God niet opstaan, maar moesten ze steeds inleven. Ik doe het toch. Maar daar in de hemel, daar kan de triomferende kerk de vuist nooit meer tegen God opsteken. O, dat is eeuwig onmogelijk geworden. En de engelen, o, ze doen volmaakt Gods wil. En wat zegt de apostel nou van de engelen? Wel, de apostel die schrijft, als het over die engelen gaat, zijn ze niet allen gedienstige geesten. Die hele engelenschaar. Hoeveel het er zijn? O, de Heere die zegt, als ik dat nou wil, hè, dan kan mijn Vader in de hemel me meer dan 12 legioenen engelen zenden. Zijn er wat? Al die engelen, zegt de apostel, dat zijn al gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden om dergenen wil die de zaligheid beërven zullen. O, die engelen die staan rondom de troon van God. En ze wachten als het ware op een opdracht van God. Als hij zijn opdracht geeft, dan gaan ze die opdracht volkomen en gewillig vervullen. Ze gaan uit op een wenk van God. Gewillig. Ja, dat is nogal een groot verschil met Jona. Die kreeg ook een opdracht om naar Nineveh te gaan. Dat weten onze kinderen ook. Een opdracht om naar Nineveh te gaan. Predik tegen haar. Nog 40 dagen. En dan zal ik de stad omkeren. En wat Jona heeft gedaan, dat weten onze kinderen wel. Nee, die had geen gehoorzaamheid zoals de engelen gehoorzaam zouden zijn geweest. Ja, maar waarom heeft de Heere dan geen engel naar Nineveh gezonden? Nou, dat was zijn wil niet. Zijn wil was om een mens, een profeet, een knecht. Ja, een geroepen knecht. Jona was een geroepen knecht. En die heeft hij naar Nineveh gezonden, maar Jona ging de andere kant uit. Precies de tegenovergestelde richting. Ja, dat heeft hij ook geweten. Dat is waar. Hij heeft de dood moeten inleven daar in de diepte van de zee, in dat ingewand van die vis. Nee, die engelen die spreken Gods wil niet tegen en gaan ook de andere kant niet uit. Nee. Dus, zoals de engelen in de hemel doen, zo moeten wij ons ambt, onze taak, en dus ook ons beroep, als we dat nog hebben, mogen, in diezelfde gewilligheid als de engelen de opdrachten van de Heere vervullen, in diezelfde gewilligheid, in diezelfde getrouwheid, en net zo nauwgezet moeten wij onze taak, onze plichten vervullen. Nou, als dan vanavond de spiegel ons voor wordt gehouden, wie komt er dan zonder schuld vanaf? En laat iedereen maar bij zichzelf beginnen en niemand hoeft naar een ander te wijzen. Want dan ligt de schuld bij mij. Want dan ben ik ontrouw. Dan moet ik mijn onwilligheid tegenover God in gaan leven. Begrijpt u hoe nodig dat die bede is? Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. O, die bede, die mogen we elke dag wel bidden, met mond en met hart. Nee, niet alleen met onze mond, maar ook met ons hart. En misschien moeten we wel zeggen, ja, maar ik kan deze bidden met mijn hart alleen maar bidden als de liefde van God die in de wedergeboorte in het hart wordt uitgestort hier van binnen aanwezig is. Ja, dat is waar. Maar al kennen we nou die genade van God niet, dan moeten we toch deze bede bidden. En dan zullen we nog één voorbeeld noemen van een kind van God. Ja, uit de schrift. Nee, die was het ook met de Heere niet eens. Die was het ook met de wil van God niet eens. Dan denk ik aan Asaf, die zanger, die een taak had in de tempel van de Heere als opperzangmeester. Die moest zingen tot de eer en de verheerlijking van Gods naam. Oh, wat was die jaloers op die buren, hè? Want dan ging het veel beter als bij hem. Jawel, maar het was nodig in zijn leven dat hij weer bepaald moest worden bij zijn eigen ik. Nou, dat is gebeurd in het leven van Asaf. Daar heeft de Heere hem laten zien hoe het nou met die buren af zou lopen. Je zou vandaag zeggen met die buren die nergens aan deden, die van God en van zijn gebod niet wilden horen. Nou ja, dan kun je nog een positie hebben in het burgerlijke maatschappelijke leven. Kun je een riant inkomen hebben. Dan kun je in het tijdelijke leven alles hebben wat je hartje begeert. Maar toen moest Asaf zien. Ja, ze zullen storten van een top van eer in eeuwige verwoesting neer. En toen moest hij in gaan leven. dat hij een groot beest, ja Asaf, dat kind van God, dat hij een groot beest was bij God. Begrijpt u? Uw wil geschieden. Deze bede die moest ons wel uitdrijven naar God. Met de vraag en met de bede of dat we nu met deze bede de voetstappen van de meester mogen drukken. En dat op een wijze zoals we geprobeerd hebben dat in de inleiding te verwoorden naar aanleiding van Matteüs 16. Het druk. Van de voetstappen van de meester. En de meester die heeft de wil van God ten volle gedaan. Daar is hij niets, niet één millimeter in tekort geschoten. En weet u wanneer dat begonnen is? Het doen van de wil van God, ja door Christus. Weet u wanneer dat begonnen is? In de stilte van de eeuwigheid. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Maar wist hij dan van tevoren wat de wil van God was? Ja, dat wist hij. Hij wist van tevoren wat de wil van God was. Hij wist dat hij de gang moest gaan maken van kribbe naar kruis. En hij wist dat hij daar kruipen moest in die hof van Gethsemane. Om een ontzaglijke benauwdheid aan de ziel te lijden. Liggend onder de brandende toren van de zonde van de hele wereld. Hij wist dat hij moest gaan hangen aan het kruis van Golgotha in de verlating van zijn vader. Hij wist dat hij af moest dalen tot in de diepte van de helle smart. Ik kom om uw wil te doen. Hij wist dat hij zijn leven moest geven. En dat tot een rantsoen voor velen. Ziet u de troost erin liggen? Niet tot een rantsoen voor een handjevol mensen. Maar hij moest en hij wilde zijn leven gaan geven tot een rantsoen van velen. Een schare, zo groot, die niemand tellen kan. En weet u, nee, dat waren niet allemaal gewillige mensen. Nee, ze moeten het inleven dat ze altijd, ja elke dag opnieuw weer tegen die wil van God zijn ingegaan. En toch begrepen te mogen liggen. In dat borgwerk van Christus, wat hij volbracht heeft, doende de wil van zijn hemelse Vader. En als daar iets van beleefd, iets van ervaren mag worden, ja dan kun je wel zingen. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn gena vergelden. Amen. Zingen wij nu tot slot van het gebed des Heren, het vierde vers. Uw wil geschieden, uw wil alleen, als in den hemel, hier beneden. En wat er volgt, het vierde vers van het gebed des Heren. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.